En daarna gaan we ook daadwerkelijk over tot de doop. Er is natuurlijk wel wat, hè. Ik bedoel, wat is er gebeurd in je leven dat je, nou ja, ik zou zeggen in ieder geval ook als man, in een witte jurk, in een gebouw, op een podium gaat staan en uiteindelijk dat iedereen het ziet en je gaat onder in dat water. Ik bedoel, dan moet er iets gebeurd zijn. Waarom laat je je onderdompelen in een witte jurk? Ik heb het ook gedaan hoor, 13,5 jaar geleden, dus ik weet wat het is en het proces ernaartoe. Eigenlijk, en dat staat al als thema ook van deze preek, ja, dit doe je alleen maar als er iets heel fundamenteels is gebeurd in je leven. Je laat je onderdompelen in water eigenlijk als je eerst ondergedompeld bent geweest en nog steeds, als het goed is, in genade. En genade, daar wil ik het heel graag gewoon met jullie over hebben. Want genade, dat is het kernbegrip van ons geloof. Daar draait alles om. En de doop kun je ook niet loszien van de genade van God. Dus we gaan aan de hand van het leven van de persoon Paulus, een belangrijke persoon in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, gaan we kijken hoe dat nou zit, hoe dat werkt. Ga eerst even kijken wie is hij, hè? Wie is dan die Paulus, waarvoor genade ook zo belangrijk is geworden, maar die zelf ook heel veel heeft gezegd over genade. Daarna ook hoe hij geconfronteerd werd met Jezus, want we zullen ook ontdekken, ja, genade, dat heeft alles te maken met Jezus. En vandaar het dan de rol die genade speelt ook in zijn leven. En die ook speelt in ons leven. Maar eerst, wie is Paulus? Paulus was een ongelooflijke krachtige persoon. Als je hem niet kent, man, dat was iemand met moed. Die was voor niemand bang. Hij deed alles wat hij maar kon uiteindelijk om te werken en te arbeiden voor God. Hij was vurig, hij was gepassioneerd, hij ging ervoor, maximaal. Problemen bestonden niet, muren waren er niet. Paulus was een man vol ijver, vol vuur, vol kracht. Was ook een man die vol was van de geest van God. Het was een man, ja, er gebeurden wonderen. Daar waar hij kwam, waren wonderen. Paulus, man, wat een held was dat. We zouden vier Paulussen, zeg maar. En het Nederlands zou op de kop staan. Wat een ongelooflijke, krachtige man was dat. En niet alleen maar was hij een man vol geloof en vol wonderen, het was ook een schrijver. Het is ook van onze Bijbel, van het Nieuwe Testament, wat we daarin hebben, is bijna de helft, 13 brieven, geschreven door deze Paulus. Het is ook voor ons een hele belangrijke persoon. Als we de Bijbel lezen, dan lezen we dus heel veel in wat Paulus ooit geschreven heeft. En wat hij dus ook daarin voor ons beschikbaar heeft gemaakt. En Paulus, dat hij was ook door en door Joodse man. En hij was vol ijver voor God. Maar eerst wel op een verkeerde manier. Hij was vol ijver God en ja, hij had wel gehoord van Jezus die dan kwam. En dat hij uiteindelijk ook gekruisigd is, dat heeft hij meegemaakt. En dan was daar het gerucht dat hij opgestaan zou zijn uit de dood. En dat er opeens allemaal volgelingen van Jezus kwamen, terwijl hij al gekruisigd was. He? Iedereen dacht, de trouwe Joodse gelovigen dachten van het probleem Jezus is nu opgelost. Hij is gekruisigd. Maar eigenlijk begon de ellende pas, omdat steeds meer mensen begonnen te getuigen van de opgestane Jezus. En Paulus die is vol vuur voor God. Dat was hij toen, dat is hij nog steeds, in de zekere zin ook na dat hij tot geloof komt. Die ijver die verschilt niet. Maar hij gaat die eerste gemeente, gaat die christenen vervolgen. Hij doet er alles aan om die gemeente, om die christenen eigenlijk uit te roeien. Hij laat ze mishandelen, hij laat ze in de gevangenis zetten, hij laat ze ter dood brengen. Het was een vurig mannetje. En hij was vol ijver voor God. En hij dacht dat hij de goede dingen deed door christenen vooral ook op te pakken en te zorgen dat ze geen probleem meer waren. Dat was Paulus. En die dat zelf ook zegt in zijn brief aan de gemeente in Galatië. U hebt toch gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb. Hoe ik de kerk van God, de christenen die ontstonden daar in die tijd, fel vervolgde en haar trachten uit te roeien. Maar daar komt er in Paulus een cruciaal moment. En dat is de ontmoeting met Jezus. Hij ontmoet de opgestane Jezus. En dan komt hij opeens achter, oh, maar wacht even. Ik heb niet voor God gestreden. Ik heb tegen God gestreden. Dat wat ik nooit zou willen dat ik zou doen, heb ik in feite daadwerkelijk gedaan. Maar hij ontmoet Jezus, daar begint het allemaal. Hij is op weg naar Damascus om daar opnieuw christenen op te pakken. En dan op weg naar Damascus, daar ontmoet hij Jezus. En we zien wat daar gebeurt. Want uiteindelijk, als hij Jezus ontmoet, dan ontmoet hij genade. En dan valt alles op zijn plek. Galaten 1, Een paar versen verder, vers 15 en 16, daar zegt hij het zelf. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ja, hoe ging het dan precies? Nou, dat lezen we in Handelingen 9, die ontmoeting met Jezus. Toen ik op weg was naar Damascus, toen ik onderweg was en Damascus naderde, hè, om christenen daar op te pakken, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. En hij, Paulus, hij viel op de grond. En hij hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul. Zo heette hij nog, hij heette eerst Saul en later Saulus. En later kreeg hij een nieuwe naam van Jezus, Paulus. Maar hier was hij dus nog Saulus, oude leven. Waarom vervolg je mij? Hij vroeg, maar wie bent u hier? Het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Want als je mijn volgelingen vervolgt, als je mijn kerk vervolgt, dan vervolg je mij, zegt Jezus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal gezegd worden wat je moet doen. Het is maar één ontmoeting met Jezus. Maar het maakt alle verschil in het leven van Paulus. Zijn hele leven, zijn hele bediening komt in een totaal ander perspectief te staan. En hij verwoordt dat zelf ook op allerlei plekken, ook in die brieven die hij allemaal geschreven heeft. En op één plek waar hij dat heel scherp neerzet, is in de brief aan de gemeente in Filippi. Daar lezen we dat hij zegt, ja, maar wat voor mij winst was, wat ik dacht dat allemaal goede dingen waren, ja, dat ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies. Want het kennen van mijn Heer Jezus Christus, Christus Jezus, gaat alles te boven. En dat is het. Dat is ook wat we hier in deze gemeente heilig geloven. De kennis van Jezus gaat alles te boven. Het is ook alles wat we ten diepste echt nodig hebben. Hij gaat verder. Om hem heb ik alles prijsgegeven. En ik beschouw alles als vuilnis, als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met hem. Mijn gerechtigheid steunt niet op de wet, maar op het geloof in Christus. En zij, die gerechtigheid, komt van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn dood. Om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden. Ik bedoel niet dat ik alles al bereikt heb of al volmaakt ben, maar ik streef er vurig naar het te grijpen. Gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Dat is overtuigend. Als je zo kunt zeggen, joh, helemaal niks meer in mijn leven is belangrijk. Het gaat vanaf vandaag alleen nog maar om Jezus. Dat is wat hij zegt. Vanuit waar hij vandaan komt. En reken maar, dat zegt heel vaak, en dat zie je ook wel ja, in al die brieven terugkomen, dat hij ook wel af en toe de haren uit zijn hoofd kon trekken. Hoe is het mogelijk dat ik dacht die zo goed bezig was, in feite alleen maar tegen God aan het werk was en niet voor God. Oh, dat hij toch de kerk heeft vervolgd, het lichaam van Jezus zoals dat wordt genoemd. Hij is er daar heel bewust van, oh waar ben ik toch mee bezig geweest. En hij is zo dankbaar. Zo dankbaar dat God zich laat kennen als een God altijd van de tweede kant. Ik bedoel, zo erg als Paulus kun je het bijna niet maken. Maar ook voor Paulus was er die genade. En dat zie je ook dat hij daar zelf heel bewust van is. In een brief aan de gemeente in Korinthe, nog zo'n brief die hij schrijft. Ja, daar somt hij allemaal op aan wie Jezus is verschenen nadat hij uit de dood is opgestaan. En dan zegt hij daar in 1 Korinthe 15, het laatst van allen, als al een misgeboorte, of dat nou een goede manier van zelfkennis is, daar kun je nog iets mee, maar als al een misgeboorte is hij ook verschenen aan mij. Ik ben immers de minste van de apostelen. Ik ben het niet waard om apostel te heten, want ik heb de kerk van God vervolgd. Maar, en wat een heerlijke, mooie, diepe, grote maar is dat. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet vruchteloos geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen. Dat wil zeggen niet ik, maar de genade van God met mij. Paulus is volledig gevormd in wie hij is. Door genade. Niet door allerlei regeltjes te volgen. Niet door allerlei religieus gedrag. Het is genade dat hem vormt. Het is de genade van de God die werkt in hem. Het is de genadegaven die werken ook in hem. En Gods genade werkt met hem. En in veel brieven zie je die verwondering van hem. Over die genade die zo groot is. En dat het zelfs ook voor hem beschikbaar was. Paulus is zo verwonderd over de genade van God. De genade die zichtbaar werd en wordt en nog steeds is in het leven van Jezus. Die uiteindelijk stierf aan het kruis als ultieme daad van genade. En vanaf dat moment, die ene ontmoeting met Jezus, ja, is genade uiteindelijk zijn drijfveer. Zijn genade is zijn voeding. Genade is zijn enige houvast. En genade is de kern van zijn boodschap. Naar al die gemeenten waar hij aan schrijft. Al die mensen die hij ontmoet, waar hij tegen spreekt. Het draait om genade. Zegt hij zelf ook in Handelingen 20. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Het mocht hem ook alles kosten. Letterlijk. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus heb ontvangen. En wat is die opdracht? Het getuigen van het evangelie van Gods genade. Het evangelie, een mooi Grieks woord voor goed nieuws. Het goede nieuws wat we hebben. Oh, dat is het goede nieuws van de genade. Van de genade van God. Van de goedheid van God. Van de vergevende houding van God. Dus wil je de boodschap van het Nieuwe Testament. Wil je de boodschap van Jezus. Ja, wil je daar iets van begrijpen. Dan moet je begrijpen wat genade is. En wil je iets snappen van de doop die we straks gaan meemaken. Dan moet je iets gaan snappen van wat genade is. Dus genade, wat is dat dan? Dat is een mooie term. En je hebt, ook als je niet met geloof bent opgegroeid, dan ja, heb je die term natuurlijk vast wel eens gehad. Genade. Ik heb vroeger op judo gezeten, dan was het ook, nou ja, in het slechtste geval, dan lag je onderop in een diepe houtgreep. En dan zei je ook genade, zodat het maar voorbij was. Dat is ook een soort genade. Maar de genade van de Bijbel is zoveel dieper. Genade is zo onvoorstelbaar groot, zo wijd, zo verrassend en zo volstrekt tegendraads tegen hoe het in deze wereld toegaat. Het is zo tegendraads aan ons eigen handelen, ons eigen denken. Genade is zo krachtig, genade is zo veelomvattend. Het draait allemaal om genade. En genade is eigenlijk de kern waar mijn geloof om draait, maar waarom ik het geloof van ons als gemeente om draait. En ik wil gewoon een aantal kenmerken ook van genade op een rij zetten. Niet met de illusie om volledig te zijn, maar wel om daar iets meer inhoud aan te geven. Ten eerste is genade iets wat volstrekt ingaat tegen hoe het over het algemeen in onze wereld eraan toe gaat. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, leven we in een vrij genadeloze wereld. Want er zijn twee belangrijke basisprincipes die eigenlijk bijna altijd gelden. De eerste is, als je iets wilt hebben, dan moet je daar iets voor doen. En het tweede basisprincipe is, als je een fout maakt, ja, dan moet je daarvoor opdraaien en dan word je daarop afgerekend. Dat is eigenlijk hoe het heel vaak gewoon gaat. Wil je iets hebben, dan moet je er iets voor doen. Heb je fout gemaakt, dan word je daarop afgerekend. Nou, bij God zijn er andere spelregels. Bij God is het eigenlijk heel vaak de omgekeerde wereld. Dat is zo'n spelletje wat mijn kinderen ook wel doen, de omgekeerde wereld. Dan gaan ze ook allemaal woorden omdraaien, andere betekenis geven. Bij God is dat eigenlijk ook zo. Bij God is het heel vaak de omgekeerde wereld. Wat wij allemaal normaal vinden en hoe we met elkaar omgaan, zegt God, nou eigenlijk bedoel ik het precies andersom. En dat zien we ook hier. Want voor genade bijvoorbeeld kunnen we en hoeven we helemaal niks te doen. Als je iets wilt hebben, dan moet je iets voor doen. Nee, genade kun je alleen maar ontvangen. Dat kun je niet zelf verdienen. Het is God die het geeft en wij mogen dat ontvangen. Efeze 2, daar zegt Paulus dat ook heel expliciet. Door zijn genade, bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u nu aan uzelf, je hebt het niet zelf kunnen verdienen. Je hebt niet eerst een lijstje kunnen maken met allemaal goede werken. Van nou kom ik wel in aanmerking om kind van God te zijn, of dat ik wel mag geloven. Nee, zegt God, daar gaat het helemaal niet om. Het is een geschenk van God, het is geen gevolg van uw daden. Niet van je goede daden, niet van je slechte daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. En dat is eigenlijk ongelooflijk. En het is tegendraads tegen elke andere religie. Elke andere filosofie bijna. Wij hoeven helemaal aan geen enkele voorwaarde te voldoen om deel te kunnen hebben aan die genade. Het enige wat wij hebben te doen is beseffen, wacht even. Wow. Het is ook voor mij. Ook ik mag deel hebben aan die genade. Het is ook voor mij. Het is ook voor jou. Het is een geschenk. Het tweede aspect van genade. Genade geeft vergeving en maakt ons rechtvaardig voor God. Er staat in Romeinen 3, uiteraard van Paulus, want alles in deze preek komt van Paulus. Daar heb ik zoveel rake dingen gezegd. Romeinen 3, daar zegt hij vanaf vers 23. Want allen, dus ook wij allemaal, kunnen we ontkennen, maar dat heeft geen zin. Allen hebben gezondigd. En allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Maar ook tegelijkertijd, allen worden gratis, kun je en hoef je niks voor te doen, door zijn genade gerechtvaardigd. Krachtens de verlossing die er is in Christus Jezus. Heel belangrijk om te beseffen, want genade is niet een heel makkelijk, goedkoop begrip en leef er maar op los. En er is toch genade. Nee, genade is er vanuit het diepe besef dat God, die is 100% heilig. God is 100% rechtvaardig. En wij zijn dat niet. Niemand van ons. Sommigen zijn best heel heilig en heel behoorlijk rechtvaardig. Dat je kunt zeggen, nou, hè, als ik gewoon om me heen kijk en de wereld omheen, dan ben ik een goed mens. Dat zal ik niet ontkennen. Maar een goed mens die misschien wel 99% heilig is en 1% onheilig, omdat we toch af en toe ja, ook eigenlijk gewoon heel egoïstisch zijn. En ons eigen belang boven het belang van anderen zetten, of andere mensen beschadigen. Of toch maar eens een keer liegen, om best wil. Of wat je ook maar zou kunnen doen, wat net niet helemaal 100% heilig is. Ja, 99% heilig en 1% onheilig. Per saldo is dat 100% onheilig voor God. Want God is 100% heilig en hij kan niet samengaan met iets wat niet ook 100% heilig is. Dat kan niet. Heilig gaat niet samen met onheilig, want dan zou heilig niet meer heilig zijn. Dan zou het ook onheilig worden, per direct. God is heilig. Maar God maakt ons ook tot rechtvaardigen en God maakt ons heilig. Hoe doet hij dat? Door zijn genade. En want vanuit die genade vergeeft God onze fouten. Als we ons ook oprecht naar hem keren. Als we ook spijt betuigen. Als we ook berouw willen hebben van de dingen die gewoon niet goed hebben gedaan. Ik heb genoeg dingen in mijn leven niet goed gedaan. En ik zal ook nog allerlei dingen niet goed doen. Omdat we mens zijn. Omdat we niet 100% van de tijd 100% heilig zijn. Oh, maar als ik erachter kom dat ik ben afgeweken, dat ik toch daarin gewoon wel spijt heb. En denk, maar dit moet anders. Want zo doe ik geen recht aan wie God is. En dit is eigenlijk gewoon geen goed antwoord op die genade. Want genade vraagt ernaar om beantwoord te worden. Maar genade, als het eerst maar eens om te beginnen, ja, dat maakt je heilig. En dan is het ook klaar. Als je de genade van God ontvangt. En dan zegt de Bijbel ook in Romeinen 8 vers 1, dan is er geen veroordeling meer. Dan ben jij voor God ook die 100% heilig geworden. Genade, het werkt zo bevrijdend. Genade werkt zo genezend als we het snappen. En als we het toelaten in ons hart. In ons leven. Genade is ten diepste weten en ervaren dat je een geliefd kind bent van God de Vader. Niet uit jezelf, maar dankzij de Heer Jezus. En dat je weet, ja, maar niets kan mij scheiden. In het leven niet, ziekte niet, dood niet, tegenslag niet, ingewikkelde dingen niet, zelfs mijn zonde niet uiteindelijk. Niets kan mij scheiden van de liefde van God. En dat alleen maar door zijn genade. Het derde aspect, genade heeft alles te maken met Jezus. Dat kan niet anders. Al Gods genade is in Jezus. Er is geen ander kanaal waardoor de genade stroomt. Het is alleen maar het kanaal van Jezus. Oh, ik heb stiekem toch een tekst niet van Paulus. Johannes 1, vers 17, want Johannes zei ook hele verzinnige dingen. Waaronder dit. Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus. Jezus was de brenger, was het kanaal van genade. Hij heeft het laten zien in zijn leven en uiteindelijk wilde hij het nog steeds uitwerken. Tot op de dag van vandaag. Hij wil vandaag zijn genade in jou uitwerken. Hij wil vandaag zijn genade laten stromen in elk hart, wat zich ook alleen maar openstelt voor die genade. Het laatste aspect van genade. Genade geeft dankbaarheid. Dat hoort gewoon bij elkaar. Ons leven mag een antwoord zijn op genade. Wij hoeven niet voldoen aan voorwaarden voor genade. Maar als wij genade ontvangen, dan mag ons leven volgens wel een antwoord zijn op die genade. En dankbaarheid is de eerste en misschien wel meest duidelijke vrucht en ook antwoord op genade. Als je kijkt naar het Griekse woord voor genade, het is charis. We kennen dat misschien wel in het Engels als grace, dat is daarvan afgeleid. Maar in de Griekse taal van die tijd betekende genade hebben precies hetzelfde als dankbaar zijn. Allebei charis. Dus charis was het normale woord om dankjewel te zeggen. Dus eigenlijk kunnen we geen genade ontvangen zonder dat zich dat eigenlijk meteen vertaalt in dankbaarheid. En dopen, zoals dat straks ook plaatsvindt, heeft eigenlijk ook alles te maken met dankbaarheid. Dopen is een antwoord op genade. Vanuit dankbaarheid voor genade, willen we gewoon ook Gods woord doen. Ik wil, het is ook zo'n niet modern woord, maar ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil er alles aan doen om te leven volgens de Bijbel. Waarom? Omdat ik geloof dat God goed is. En dat heb ik diep geproefd in zijn genade voor mij. Dus als hij die genade geeft, als kern van zijn evangelie, wat in Jezus naar ons toekomt, dan weet ik zeker dat alles wat God van mij vraagt in zijn woord, dat is uiteindelijk voor het beste wil van mij en voor de mensen om me heen. Dus ik wil gehoorzaam. Ik wil leven uit het woord, naar het woord. Waarom? Omdat dat het enige passende antwoord is op genade. Genade betekent niet, we kunnen achterover hangen. Genade betekent, dit is zo groot. Dit is zo mooi. Dit is zo kostbaar. Dat ik ook mee om wil gaan als iets kostbaars wat ik koester. Wat ik ontvang en wat ik ook beantwoord. We zien ook bij Paulus dat het eerste antwoord op genade is bij hem ook de doop. In Handelingen 19, dan heeft hij die ontmoeting gehad. Hij is blind geworden. Dat was even dan de bijkomstigheid op dat moment. En dan wordt er iemand, Ananias, naar hem toegestuurd. En hij zit ergens te wachten, want hij is al 3 dagen blind. Nou, dan komt Ananias bij Jezus in Handelingen 19. En dan zegt hij, hij komt niet bij Jezus, hij komt bij Paulus, die toen nog Saulus heette. Voor de duidelijkheid. Saulus, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die er nu verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. En meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien. Hij stond op en hij liet zich dopen. Eerste antwoord op genade was de doop. En dat is ook het laatste stukje van de preek, genade en de doop. Het was zijn eerste concrete actie na zijn ontmoeting met Jezus. Na zijn confrontatie eigenlijk met Gods liefde. Met Gods genade. En dat is ook belangrijk en goed voor ons om te weten. Je hoeft niet eerst aan allerlei voorwaarden te voldoen voordat je je kunt laten dopen. Dopen is stap 1. Dopen is, die genade. Ik heb het ook ontvangen. Ik wil eruit leven en dus wil ik Jezus volgen vanaf nu. Dat is gewoon wat je wil. Dat kan niet anders de uitdaging zijn. Dat je zegt, ik heb genade ontvangen. Dus ik wil Jezus volgen. Want hij is de bron van genade. Jezus volgen, wat betekent dat eigenlijk? Weet ik niet. Maar stap 1 is de doop. Net als bij Paulus. Het is een antwoord op genade. En je kunt eigenlijk geen groter getuigenis geven. Dat je ook zegt, ik wil volledig afhankelijk zijn van God. En van zijn genade. Dan door je te laten dopen. Paulus zegt dat als volgt in Colossenzen 2. In vers 6 en in vers 12. Dan zegt hij, volg de weg van Christus Jezus. En volg Jezus. Nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast in het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Ook dat antwoord van dankbaarheid. En vers 12. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem, met Jezus, begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God. Die hem uit de dood heeft opgewekt. En wat we hier straks zien, feitelijk gezien, is een soort van geestelijke begrafenis. Ja, dat had je niet verwacht misschien toen je een uitnodiging kreeg, maar dat is wel wat er plaatsvindt. Begraven worden met Jezus, dat oude leven, hè, wat ook gewoon niet 100% heilig was, begraven. En opstaan met Jezus in een nieuw leven. Waarin het uiteindelijk daadwerkelijk mogelijk is, als wij ook in Jezus leven, om heilig te leven. En dat mag ook ons verlangen zijn. Dat mag ook de insteek zijn van het volgen van Jezus. En dan wordt het ook voor ons werkelijkheid. Wat de Heer al tegen Paulus had gezegd. Want we lezen in 2 Korinthe 12 vers 9. En dan zegt hij, ja, je hebt niet meer aan mijn genade nodig. Mijn genade is ook gewoon genoeg. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus ik laat mij veel liever voorstellen op mijn zwakheid. En in een witte jurk ondergaan in een watergraf is het ultieme teken van zwakheid. Ik laat mij veel liever voorstellen op mijn zwakheid. Zodat de kracht van Christus, die opstandingskracht van Pasen, die ook zichtbaar wordt in het weer opstaan van de dopeling. Zodat die kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Echt mens, hebben we niet meer nodig dan zijn genade. En het mooie is, die genade is voor iedereen. Voor iedereen, ook hier vanavond. En het enige wat je maar hoeft te doen, als je dat nog nooit hebt gedaan, is die genade ontvangen. Als een geschenk ook voor jou. Amen. En wij zijn in deze gemeente eigenlijk zo ondersteboven van die genade, dat wij ook eigenlijk geen kans voorbij willen laten gaan. Om mensen die het nog niet kennen, ook deelgenoot te maken van die genade. En zo ook vanavond. We gaan bidden. En daarna zullen ook de dopelingen en toetreders komen. We gaan bidden. En in dat gebed doe ik ook die uitnodiging namens de Heer Jezus. En die uitnodiging is, die genade is ook voor jou. Misschien zit je hier wel zonder enige achtergrond. Denk je, ja, ik ben nu bezeld geraakt. Maar ergens, ik ben ook al een tijdje op zoek. Ik heb vragen. Misschien zit je hier wel en ben je opgegroeid bij het geloof. Heb je het losgelaten. Misschien zit je hier wel bij een gelovig. Heb je nog nooit eigenlijk die genade echt ontvangen. Toegeëigend als ook voor jou. Dan is de uitnodiging vanavond om die stap te maken. Om eigenlijk ook die genade te ontvangen. Als het grootste cadeau wat je in dit Sinterklaasweekend maar zou kunnen ontvangen. Het cadeau van genade. Het is gratis. En ik geloof dat als je dat ontvangt, dat er in jouw hart iets gaat gebeuren. Dat je hart vernieuwd raakt en dat je het verlangen zal zijn om van daaruit Jezus te volgen. Hem centraal te stellen in je leven. Zullen we daarom bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat we gewoon in de Bijbel, ook in het leven van iemand als Paulus, mogen zien dat de kern van ons geloof draait om genade. En dat heel veel van wat we doen een antwoord daarop is. Uw genade zo groot. Zo groot, Vader, dat u uw Zoon zond naar de wereld. Jezus, u leefde genade in hoe u omging met mensen waar niemand mee omging. U liet zien hoe genade een gezicht krijgt. Hoe genade handen en voeten krijgt. Heer Jezus, u liet zien hoe verstrekkend en hoe diepgaand genade is. Toen u zei, oké, ik ben bereid om te sterven voor al die onheiligheid. Voor al die zonden van al die mensen. U liet zich vernederen, Jezus. U liet zich slaan. U liet zich kruisigen. U liet zich afscheiden van de Vader. Voor ons, als ultieme daad van genade. Waarmee je wilde zeggen, wil je weten hoe lief ik je had? Ik had je zo lief. Dat ik bereid was om voor jou te sterven. Uw genade zo groot, Heer. En we zijn er zo ondersteboven van, Heer. En ik dank u dat er ook gewoon nu weer mensen zijn die zeggen, ik heb die genade ontvangen. En als antwoord daarop wil ik me laten dopen. En ik bid, Heer, dat u ook door uw geest op dit moment gewoon ook spreekt uit onze harten. Heer, als er mensen zijn die genade nog nooit hebben toegelaten in hun hart, dan bid ik dat ze op dit moment mogen ervaren dat u het bent die ook spreekt. Door uw geest, tot hun hart. Dat u het bent die zegt, het is ook voor jou. Je kent me niet, maar ik ken jou wel. Ik hou van je en ik verlang ernaar om in jouw hart te wonen. Ik verlang ernaar om die genade diep uit te werken in jouw leven. En jouw leven zal anders zijn. Je gerichtheid zal anders zijn. Als je uiteindelijk je hart opent voor mij. En als jij hier zit en je weet, dat is het punt waar ik sta. Misschien wel heel onverwacht, omdat je er helemaal niet zo naar deze kerk bent gekomen. Maar als jij weet, van dit is voor mij. Die uitnodiging is voor mij. En het is voor mij nu de stap om te zeggen, van ik zeg ja. tegen dat aanbod van genade. Ik ontvang het. Ik kan er niks aan verdienen. Ik ontvang het nu ter plekke, hier en nu. Dan wil ik je uitnodigen om je hand op te steken, zodat ik ook met jou kan bidden. Zijn er mensen die die keuze vanavond willen maken? Dan wil ik je uitnodigen om je hand op te steken. God ziet je hand achterin. Het is genade, het is gratis en het kost je alles. Want je hele gezindheid gaat veranderen. Zijn er meer mensen die zeggen, ik wil die keuze nu maken? Dan wil ik je uitnodigen om je hand op te steken. Ik zie het niet heel goed door het licht. Ik denk dat ik geen handen zie. Als het wel zo is, dan bid ik dit gebed ook voor jou. Vader, dank u wel voor in ieder geval dit leven, misschien wel deze leven. Die zegt, hebben gezegd, ja, oh, ik wil het ook heel graag ontvangen. Hier werkt die genade uit in hun harten. Heer, reinig hen ook door uw bloed van alle onheiligheid die u misschien nog aankleeft. Heer, dat ze vanaf nu heilig zijn ook in uw ogen in de Heer Jezus. Maak hen vol van uw geest, Heer. Maak hen vol van dankbaarheid. Maak hen vol van de vreugde die er is in het kennen van u. Heer, en maak hen vol van het verlangen om vanaf nu u te volgen, ook als Heer van hun leven. Zo zegenen we jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.